had deze video de vorige keer al genoemd. Ik weet niet, of hebben jullie die al gezien op Omroep Brabant? Is die nieuw voor mensen? Ik vind het heel bijzonder, hè? Wim O. is afgelopen vrijdag veroordeeld. 200 uur werkstraf bij die familie thuis. Dus de rechter heeft overgenomen wat de familie eigenlijk wilde. Wat ik zo mooi vind, hè, het is natuurlijk verschrikkelijk, hè? Er is een ongeluk gebeurd, er is een man verlamd geraakt, een vrouw heeft haar kind verloren. En dan wordt hier gezegd in zo'n stukje film, op Omroep Brabant, dat de familie de dader vergeven heeft. En je ziet de vraagtekens van die presentator. Hij snapt het niet. Hij zegt, hoe kan je na zo'n ongeluk nou iemand vergeven? Er is iets verschrikkelijks gebeurd. Hoe kan het dat zij dat wel kunnen? En ik weet niet of je gisteren de krant hebt gelezen, maar gisteren in de rechtbank in Den Haag, meen ik, is een Franse meneer, wiens broer volgens mij doodgereden werd door een vrachtwagenchauffeur, die is helemaal uit zijn vel geknapt en die is daar in de rechtbank, heeft hij de verdachte heeft hij aangevallen. Dat is natuurlijk ook een reactie, hè? Dit is totaal anders. En het antwoord wat gegeven wordt hier is, deze mensen kunnen vergeven vanwege hun geloof. God heeft hen vergeven en daarom willen wij ook Wim overgeven, zegt deze familie. Nou, als ik iemand ooit moet aanrijden, dan hoop ik dat ik zo'n gezin aanrijd en niet zo eentje die me dan vervolgens nog gaat lynchen in de rechtbank. Maar deze video, en daarom laat ik hem zien vanochtend, die roept dan een vraag op bij mij. En volgens mij ook een vraag die zo'n presentator moet hebben. Wat is nou eigenlijk geloven? Wat is geloven? Want je kan in van alles gaan geloven, maar dat betekent niet dat je op zo'n dag, als het puntje bij paaltje komt, dat je iemand kan vergeven. We hebben nu 4 delen gehad van een 5-delige serie Ontmoetingen met Jezus. En we hebben in die 4 delen gezien dat er iets mis is met de wereld. Iets dat we eigenlijk allemaal aanvoelen, allemaal weten, maar heel moeilijk kunnen benoemen. Dat we weten dat we niet doen wat we eigenlijk wel vinden dat we zouden moeten doen. En we doen dingen waarvan we eigenlijk, als we eerlijk zijn, vinden dat we die niet moeten doen. En we hebben ook gekeken naar het antwoord, het christelijke antwoord op die vraag van wat doen we dan aan wat er mis is in de wereld? En dat was Jezus die zei dat hij gekomen was naar deze wereld om het goed te maken. Jezus die claimde dat hij niet gewoon een mens was, maar dat hij God was. Niet zomaar een leraar of een goed iemand, een wijs man, maar God. Die macht heeft over leven en dood. En de vorige keer hebben we gekeken, hebben we naar het bruiloftfilmpje zitten kijken, naar waarom Jezus gekomen was. Dat was om vreugde te geven. Hij sprak over een bruiloft. Vreugde, zodat hij zou sterven, zodat wij leven kunnen hebben en vreugde tot een eeuwigheid. En iedere keer was mijn vraag aan jullie, geloof je dit? Geloof je dit nou eigenlijk, wat je leest? En met die vraag wil ik ook eindigen met deze serie. Wat geloof je nu echt? En wat is geloven eigenlijk? En mijn toespraak bestaat vandaag uit 3 punten. En ik heb laatst een boekje gelezen en daar staat in, je moet een oneven aantal punten hebben. En ik vind 5 punten te veel en 1 is te weinig. Dus dan kom je eigenlijk altijd op 3 punten uit. Dat is goed. En het verhaal van 3 punten, en dat doe ik aan de hand van het verhaal van Maria Magdalena. Maria Magdalena, een vrouw die op paasochtend bij het graf van Jezus gaat kijken. En het verhaal is opgeschreven door Johannes, een tijdgenoot van Jezus, een vriend van Jezus. Een man die zichzelf noemt de discipel die Jezus lief had. En daarmee bedoelt hij niet dat hij Jezus lief had, maar hij klopt zichzelf op de borst. Ik ben degene waar Jezus zoveel van hield. Heel bescheiden man. En dat zie je zo meteen, komt zo meteen nog een keer terug. Het verhaal staat ook in je programmablaadje. De Bijbels liggen op tafel, als je mee wil lezen, pagina 222, is makkelijk te onthouden, kan je meelezen. En achter mij op de beamer komt het ook. Op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde ze terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel, die Jezus lief had, de Johannes. En ze zei tegen hen, ze hebben de Here uit het graf weggenomen. We weten niet waar ze hem neer hebben gelegd. Petrus ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. En de twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Dat is nog zo'n bescheiden opmerking van Johannes zo tussendoor. Haha, ik was sneller dan Petrus, ik kan harder rennen. Vinden jullie niet grappig? Ik vind het heel grappig dat je dat opschrijft in een Bijbel, in een verhaal over een opstanding, dat je dan zegt, ik kon harder rennen dan Petrus. Ik vind het super grappig. Maar goed, toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Misschien was hij een beetje banger. Maar gelukkig komt Petrus eraan. Petrus is een beetje hij lijkt een beetje op mij, een beetje ADHD-discipel, eerst doen, dan denken. Dat is een beetje Petrus. Dus dit past wel bij hem. Hij kwam aan en volgde hem, ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd, op Jezus' hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en geloofde. Want ze kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen naar huis. Natuurlijk heel veel theorieën over wat hij dan wel geloofde. Als hij niet geloofde dat Jezus opgestaan was, wat hij geloofde. Misschien geloofde hij alleen maar de woorden van Maria, dat Jezus weggenomen was. Ga verder. Maria stond huilend bij het graf en terwijl ze huilde, boog ze voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? En ze zei tegen hen, omdat ze mijn Here weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Toen ze dit gezegd had, keerde ze zich naar achteren en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat Jezus het was. Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Ze dacht dat het de tuinman was. En zei tegen hem, meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni, dat betekent meester. Ze herkent hem. Jezus zei tegen haar, hou mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat ze de Heer gezien had, dat hij dit tegen haar gezegd had. Aan de hand van deze tekst wil ik 3 punten met jullie dus delen. 1. Geloven is onmogelijk. Geloven is rationeel. En geloven is persoonlijk. De eerste. Geloven is onmogelijk. Nou, wat ik hier niet mee bedoel is dat het onmogelijk is om te geloven. Er zijn hier mensen die geloven, ik ook, dus het is niet helemaal onmogelijk. Er zijn voorbeelden genoeg. Maar wat ik bedoel is dat het onmogelijk is om uit jezelf te gaan geloven. Zonder dat je hulp van God krijgt. Kijk maar eens wat er gebeurt hier in deze tekst. Jezus loopt al 3 jaar rond met zijn discipelen. Maria Magdalena loopt daarbij. En hij roept continu, ik ga dood en ik zal op de derde dag opstaan. Ik ga dood, ik zal op de derde dag opstaan. Ik ga dood, ik zal op de derde dag opstaan. Dat roept hij al jaren. Zo vaak heeft hij dat geroepen, dat de Romeinen zelfs een wachter bij het graf neergezet hebben, om ervoor te zorgen dat ze niet iemand sneaky in de nacht erlangs komt en dat lichaam gaat stelen. Maria weet dit. Ze komt bij het graf, ze ziet de steen die weggerold is, ze ziet een leeg graf en wat is het eerste dat ze denkt? Is het, halleluja, Jezus is opgestaan? Nee. Ze denkt, zijn lichaam is gestolen. Zijn lichaam is weg. Hoe kan dat nou? Na zoveel onderwijs, na zo vaak gezegd te hebben, ik zal opstaan. Met je neus op de feiten staan, een leeg graf. En dan nog zeggen, hij is weggenomen. Ze ziet het niet. Pas als Jezus ingrijpt, ziet ze wat er aan de hand is. Maar in haar eentje komt ze er niet achter. En dat geldt eigenlijk ook voor ons. En daar bedoel ik met geloven is onmogelijk. Zelfs als we alle feiten op een rijtje zouden hebben, voor onszelf, dan nog lukt het ons niet om te geloven op eigen kracht. Daar hebben we hulp voor nodig. En er zijn 2 redenen voor, volgens mij. Misschien wel meer hoor, maar ik ken er 2. De eerste reden is, en die zie ik vaak op mijn werk bij sceptici. Sceptici zeggen vaak tegen mij van, Maarten, geloof is makkelijk voor jou. Als je ook zou willen dat ik daar kom, want als je gelooft, dan hoef je niet na te denken over de moeilijke vragen in het leven. Als je gelooft, dan in moeilijke tijden heb je iets om op te steunen. Het is een beetje handig om in God te geloven. Het is een soort wens of zo van mensen om in God te geloven, zodat ze eraan kunnen vastklampen als het wat minder goed gaat. Om het leven wat draaglijker te maken. Geloven heeft enorm veel emotionele en psychologische voordelen. Dat zeggen veel vrienden van mij. En misschien is dat ook wel waar. Hè? Misschien zit daar wel een kern van waarheid in. Dat geloven wel voordelen heeft. Ik denk aan die dame en meneer die in zijn ongeluk komen. Ik denk dat ze heel veel kracht uit kunnen putten. En uit die kracht ook zo iemand kunnen vergeven. Maar wat die sceptici vaak vergeten is dat het omgekeerde ook waar is. Er zijn ook enorme voordelen om niet te geloven. Zonder God kan je nou ook zelf bepalen wat je doet. Ben je autonoom? Kan je zelf je eigen keuzes maken? Zonder God is er geen oppermachtig wezen waar je misschien ooit een keer verantwoording aan af moet leggen. Of waar je iets van, die iets van jou verwacht. Zonder God is het vrijheid, blijheid. En wat ik altijd probeer te zeggen tegen mijn collega's is, en dat ga ik ook nu zeggen, is als je sceptisch bent, dat is prima, maar realiseer dat je niet neutraal bent. Je bent niet objectiever dan iemand die wel gelooft. Ook jij hebt je redenen om niet te geloven. Ook jij hebt redenen waarom geloven voor jou geen optie is. En ik vraag altijd, durf je te zeggen? Durf je tegen God te praten? Vaak durven ze dat niet. Durf je tegen God te zeggen, God, ik geloof niet in u, maar als u toch bestaat, als u daar toch bent, kunt u mijn vooroordelen dan even parkeren. Dat vinden mensen moeilijk. Maar als je objectief wil zijn, als je neutraal wil zijn, als je niet bang bent voor je eigen vooroordelen, dan zou je zo moeten beginnen, met een gesprek met Jezus. En dat hoeft niet hier vanochtend, hè, bij de brug, dat mag je lekker in je eigen kamertje doen als niemand kijkt, maar durf dat. Durf dat. En ik hoor van heel veel mensen die op een gegeven moment dat zijn gaan doen en hebben gedurfd, dat het enorme impact had op hun leven. Ik denk dat dat de beste oplossing is om te zien dat je zelf niet neutraal bent. De tweede reden is, en ik denk ook dus dat God echt gaat helpen op dat moment, hè, dat hij jou gaat helpen om te zien dat hij er is. En als hij er niet is, who cares? Dan heb je een beetje tegen de lucht zitten praten, 5 minuten zitten voldoen. Dat is ook niet erg, toch? Probeer het maar eens. Ik daag je uit. En de tweede reden waarom je niet kan geloven, zonder hulp van buitenaf, die zie ik nog veel vaker. Dat is niet zozeer voor de sceptici, maar voor mensen die wel iets met God hebben. Mensen die zeggen, ik wil graag geloven zoals jou. Hè? Maar die continu twijfelen aan hun geloof. Continu twijfelen of ze genoeg geloof hebben. Continu twijfelen of ze de juiste motieven hebben om te geloven. Waarom geloof ik? Omdat ik zo opgevoed ben, waarom geloof ik? Geloof ik wel, doe ik wel hard genoeg mijn best? Maar ook die groep leunt enorm op zichzelf. En als je op jezelf leunt, zeg ik, is geloven onmogelijk. Dan kom je er niet uit. Je moet niet gaan leunen op eigen inzicht, je moet niet gaan leunen op eigen ervaring. Maria heeft Jezus hulp nodig om überhaupt te geloven in de opstanding. En ik denk, als het ook voor ons geldt, dan moet je niet twijfelen of je genoeg geloof hebt. Of je motieven geloven. Dan mag je gewoon aan Jezus vragen om jou te helpen. Dan zeg je, Jezus, net zoals u Maria geholpen heeft, help mij in mijn geloof. En ik weet zeker dat hij, net zoals hij bij Maria doet, dat hij je zal bevestigen. Sterker nog, ik denk dat als je graag wil geloven, dat al een teken is. Ik denk niet dat mensen 's ochtends wakker worden uit hun bed en roepen, ik wil vandaag eens gaan geloven in God. Daar geloof ik echt niet in. Ik denk op het moment dat je dat verlangen in jezelf ziet, dat je nieuwsgierig begint te worden naar of God bestaat, dan is dat waarschijnlijk al een teken dat Jezus in de buurt is. Dat hij misschien wel recht voor je neus staat, maar dat je hem niet ziet. Dat God al aan het werk is met jou. Want uit jezelf kom je niet op die gedachte. Vraag aan God, durf het te vragen, dat God jouw ogen opent, dat je hem mag zien. Net zoals Maria opeens ziet dat de tuinman niet de tuinman is, maar dat het Jezus is. Uit onszelf kunnen we niet geloven, maar God komt ons daarbij graag te hulp. En voor God en met God is alles mogelijk, jongens. Dat is geweldig. Het tweede wat ik uit deze tekst haal is dat geloven enorm rationeel is. En rationeel betekent iets waar je met je verstand bij kunt. En het is niet alleen rationeel, want we hebben net gelezen dat ook emotioneel en dat er wel meer plaatsvindt. Hè? En ook bovennatuurlijk misschien. Maar het is zeker een rationeel, ook rationeel. Geloven is niet gebaseerd op een fantasie. Geloven is niet gebaseerd op een wens die je zelf hebt. Geloven is gebaseerd op bewijs. Ik heb veel collega's die denken dat als je een kerk binnenkomt, dat je hersenen moet parkeren bij de ingang. Dat is niet zo. God zegt dat je met heel je verstand van hem moet houden. Heel je verstand. Dus neem die hersenen vooral mee en stel de kritische vragen. En onderzoek het. Ik vroeg me af, als Jezus al jaren roept dat hij op gaat staan uit die dood, en ik zou Petrus zijn, wat zou ik doen? Als ik dat zou geloven, dan zou ik met mijn tentje buiten het graf zitten. Dat wil ik wel eens zien. Dan ga ik daar met mijn vuurtje en mijn visje en dan ga ik er even wachten. En dan ga ik daar bij dat graf zitten en dan het is vrijdag, zaterdag, dat wil ik zien. Dat is net als bij Mediamarkt, zo'n aanbieding waar je 's ochtends vroeg in de rij gaat staan. Als dit zou gebeuren, als jij tegen mij zegt, ik ga opstaan op de derde dag en ik zou jou geloven, dan zou ik daar wil ik wel eens meemaken. Dan kom ik bij jouw graf zitten een paar dagen en dan ga ik even kijken wat er gaat gebeuren. Maar dat doen ze niet. Ze zijn weg, ze zijn allemaal weg. Er is niemand daar. Ja, die paar wachters. Waarom niet? Omdat ze niet geloofden. Ze geloofden het niet. Net als jij en ik, als wij naar een begrafenis gaan, dan geloven we ook niet dat iemand in één keer opstaat. In die tijd, de Grieken, de Romeinen, die geloofden al helemaal niet in een lichamelijke opstanding. Het lichaam was iets vies. Dat moest je vooral achterlaten, moest vooral in de grond achterblijven. Daar moest je van bevrijd worden. Er waren wel Joden die geloofden in een opstanding, niet allemaal. Maar diegenen die daar wel in geloofden, geloofden op een opstanding op het einde van de tijd waar iedereen zou opstaan. Er was niemand in die tijd die geloofde dat er één persoon uit de dood zou opstaan. Ook Johannes niet, ook Maria niet, ook Petrus niet. En daarom dachten ze, toen ze eraan kwamen, dat het lichaam gestolen was. Daarom waren ze niet op zoek naar een opgestane Jezus, die door de tuin wandelde als tuinman. Maar waren ze op zoek naar een dode Jezus, die ze niet vonden. En soms kijken wij terug naar 2000 jaar geleden en denken, ach, die mensen die waren een beetje achterlijk en die waren nog niet zo slim als wij. En heel bijgelovig, die dachten iedere bliksem van God, allemaal raar, hè. En er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Die mensen van toen die waren wetenschappelijk gezien nog niet zo ver als wij. Maar één ding wisten die mensen wel. Eén ding, 2000 jaar geleden. Dat iemand die dood is, dood blijft. Dat wisten ze echt wel. Ik denk nog misschien wel beter dan wij. Omdat ze er veel meer geconfronteerd werden. Dood is dood en daar houdt het mee op. Niemand staat op uit de dood. Niemand verwachtte de opstanding. Zelfs de discipelen niet, de vrienden van Jezus niet, die wegrenden. Die verwachten de opstanding niet. Net zoals wij niet. En wat zou jij ervoor nodig hebben om te geloven dat iemand uit de dood opstaat? Wat voor een bewijs zou jij daarvoor moeten zien? Ik weet niet wat het voor jou is. Maar ik weet zeker dat die mensen van toen net zoveel bewijs nodig hadden. Net zoveel. Zij stonden net zo min open voor het idee dat iemand uit de dood zou opstaan als jij en ik. En uiteindelijk stierven een aantal van deze gasten een gruwelijke marteldood, omdat ze geloofden dat Jezus was opgestaan uit de dood. Nou, geloven is één ding, maar ervoor doodgemarteld worden en dan nog steeds roepen dat het waar is, is nog een stap verder. Zou het bewijs dat hen toen overtuigde niet net zo overtuigend moeten zijn voor ons vandaag? Ons mogen overtuigen? Geloof is niet hopen op iets wat niet waar is. Geloof is niet iets aannemen wat voor jou werkt of toevallig praktisch in jouw leven goed gaat of het relevant is. Geloof is zekerheid in dingen die je niet kan zien. Zekerheid door bewijs. En dan wordt het vanzelf relevant en dan heeft het vanzelf impact op je leven, maar dat is niet de kern. Dus we lezen hier een verhaal en dan krijg ik vaak van vrienden te horen, ja, maar hoe weet jij nou zeker dat dit verhaal niet gewoon verzonnen is? Misschien zelfs door de Johannes, hè? Die wil beroemd worden omdat hij zo hard kan rennen. Dus die schrijft wat dingen op in een blaadje. En waarom heeft hij dit niet verzonnen? Nou, ik zou in ieder geval twee redenen geven. Als dit verhaal verzonnen zou zijn, zou Johannes nooit een vrouw gestuurd hebben naar het graf. Nooit. Alle verhalen over de eerste paasdag van Johannes, maar ook van Matthäus, Lucas, Marcus, ook tijdsgenoten, ook vrienden, schrijven, die hebben allemaal het verhaal dat er een vrouw bij het graf komt. En in die tijd mocht een vrouw niet eens getuigen in een rechtbank. In die tijd was een getuigenis van een vrouw was waardeloos. Je moest vrouwen niet geloven. We zitten in een andere tijd nu. Maar toen was dat zo. Dus als die mannen 2000 jaar geleden een verhaal verzonnen zouden hebben, dan zouden ze altijd een man naar het graf hebben gestuurd. Dat weet ik zeker. Dat was nou betrouwbaar. Waarom zou je een onbetrouwbare getuige gebruiken in een verzonnen verhaal? Dat zou raar zijn. En dan nog een tweede. We zien in het verhaal dat de grafdoeken er opgevouwen bij liggen. Weet je, als vrienden stiekem het lichaam meegenomen zouden hebben, dan zouden ze nooit een naakt lichaam meegenomen hebben. Nooit. Dat Schandalig. Het is schande. Je gaat niet zomaar met een bloot iemand over straat rennen die dood is. Dat doe je niet. Ja, zeker niet als hij al in doeken zit. Dan neem je met doeken al mee. Als hij niet dood was geweest, Jezus. Als hij, ja, dat roepen ook sommige mensen, zwaar gewond aan een kruis. Nou, dank je de koekoek. Maar goed, dan mag je geloven mag. Hè, dus dan mag je geloven. Had hij niet alles netjes opgerold en netjes opgevouwen, was nooit gebeurd. Dan waren doeken gescheurd. Had hij nooit zelf uitgekund. Maar alles lag er heel netjes bij. Petrus ziet dit, hij denkt erover na. En als hij later begrijpt wat er gebeurd is, is hij zelfs bereid om voor deze bewering gekruisigd te worden. Petrus gaat dood voor zijn overtuiging dat Jezus uit de dood is opgestaan. Ook Paulus, iemand die een paar jaar later bezig was met kerken stichten, die schreef dit. En dit is 10, 20 jaar later. Hij zegt, Jezus is verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. Voor wie de meesten nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Hij zegt, ga maar eens navragen. Er lopen hier nog 500 man, misschien 480 inmiddels. Hij wist niet precies wie er nog leefde. Maar er lopen hier zat rond aan wie je kan vragen wat er toen met Pasen gebeurd is. Maar een paar zinnen verder schrijft hij, als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking, mijn prediking ook, zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Hij zegt, dan zijn we rare dingen aan het doen met kerken. Dit is de kernboodschap van het christelijk geloof. We kunnen het over heel veel onderwerpen hebben. Mijn collega's vinden het leuk over evolutie te hebben. En over homoseksualiteit. En over van alles. Hè. Kunnen we het allemaal over hebben. Maar dit is de kernboodschap. Jezus is opgestaan uit de dood. Als je dat gelooft, kunnen we het over die andere onderwerpen hebben. Maar laten we daarbij beginnen. En mijn vraag aan jou is, geloof je dat? Geloof je dat Jezus uit de dood is opgestaan? Als hij dat niet is, hoef je ook niet dat boek te lezen. Dat is een onzinboek. Maar als hij dat wel is, is het heel goed om te kijken wat dat dan betekent. Geloven is onmogelijk zonder hulp van God. Geloven is heel rationeel. Je kan erover nadenken. Je kan bewijs zoeken. Je zult het met heel je verstand moeten geloven, anders hou je het ook niet vol. En als derde punt, geloven is persoonlijk. Op het eind van het verhaal zien we een hele mooie interactie tussen Jezus en Maria. Jezus stelt twee vragen, heel empathisch. Hè? Waarom huil je Maria? Waarom ben je zo verdrietig? Wie zoek je Maria? Maar Maria is nog te verdrietig. Ze ziet niet wat er gebeurd is. Ze is aan het zoeken naar de verkeerde Jezus. Ik zei het net al, ze is aan het zoeken naar een dode Jezus. En daar staat een levende Jezus vlakbij haar. Ze ziet hem niet. En dan zegt Jezus één woord. Eén woord. En ze gelooft meteen. Opeens realiseert ze zich als eerste van de hele wereld. Hè? Ik heb deze preek genoemd de eerste christen. Zij is de eerste christen. Ze realiseert zich als eerste van de hele wereld, de kern van het christelijk geloof. Dat Jezus de dood heeft overwonnen. En wat is dat ene woord dat Jezus gebruikt? Eén woord. Hij zegt, Maria. Hij noemt haar bij naam. Hij probeert haar hart te bereiken. Door haar bij naam te noemen. En het werkt. In één keer is hij niet meer de tuinman. Hij is Jezus. Iets eerder schrijft Johannes een verhaal. Toen Jezus nog leefde. Schreef hij. Dat Jezus zei. Jezus zichzelf vergeleek met een goede herder. En dan zegt hij. De goede herder roept zijn eigen schapen bij hun naam. En hij leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor en uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Jezus zegt eigenlijk, ik roep mijn eigen schapen bij hun naam. Ze herkennen mijn stem. En dat is precies wat hier gebeurt. Hij noemt Maria bij haar naam, Maria. En ze herkent hem meteen. Echt geloof is persoonlijk. Het is niet voldoende om te geloven dat Jezus is gestorven voor de zonde van de wereld. Of dat Jezus is opgestaan om de mensheid te vergeten. Dat is ook allemaal waar. Maar geloof jij dat Jezus gestorven is voor jou? In jouw plaats? En geloof je dat Jezus is opgestaan uit de dood om jou te vergeven? Hoor je zijn stem? Hoor je je naam? Jezus die jou bij naam roept. En ik weet, voor iedereen is het anders. Maria heeft hier een encounter met Jezus bij het graf. Voor Petrus en Johannes duurt het iets langer. Later in hetzelfde hoofdstuk lezen we over Thomas, die het helemaal niet gelooft. En die zegt, ik moet mijn vinger in die wond steken. En dan geloof ik pas. Die gaat weer een heel ander proces gaat die in. Omdat iets voor jou werkt, betekent het niet dat het meteen voor een ander ook op die manier werkt. Maar we moeten allemaal komen op dit punt. Allemaal komen op die vraag, wie is Jezus voor jou? Ik geloof allemaal, en ik denk dat we ook moeten, dat we tekortschieten, dat we het niet voldoende kunnen doen. We mogen allemaal geloven dat Jezus voor ons is gestorven. We mogen al ons leven aan hem toewijden en hem danken voor alles wat hij gedaan heeft. Maar de manier waarop dit gaat, is voor iedereen anders. En ook de snelheid waarmee dit gaat. Sommige mensen zijn ploep om, en net als Maria, die ziet Jezus. En anderen, zoals Thomas, die hebben gewoon een langer proces nodig. Dat is niet erg. Geniet van jouw weg met God. En vergelijk die niet met die van een ander. Ik ga afsluiten met het volgende. Ik denk niet dat het toeval is dat Jezus hier Maria kiest als eerste waarmee hij dit gesprek heeft. Dat hij een vrouw kiest en geen man in die tijd. Dat hij een ex-psychiatrisch patiënt kiest in plaats van een vooraanstaand lid van de gemeenschap. Dat hij niet een van de 12 discipelen kiest waar hij jarenlang mee rondgelopen heeft, maar dat hij net iemand van de buitenste kring kiest. Ik denk dat dat heel bewust is. Zodat we vandaag met z'n allen ook mogen weten dat geloven niet voorbehouden is aan een select clubje. Aan een paar vrome mensen. Aan mensen die misschien beter zijn dan wij. Maar dat het voor ons allemaal is. Dat het offer van Jezus aan het kruis, waar hij stierf in onze plaats voor ons, om ons leven te geven, om ons vreugde te geven, niet alleen is voor de sterken, niet alleen, maar ook voor de zwakken. En niet alleen voor degenen die zo hard voor gestudeerd hebben of zo hard voor werken, maar voor iedereen die het wil accepteren. Geloof is een cadeautje van God. Gebouwd op een fundament van bewijs waarover je na mag denken. En daar wil ik je ook echt toe aanduiden. Vooral de komende weken als we richting Pasen gaan. Denk daar eens over na. Wat betekent Pasen voor jou? Als er iemand uit de dood is opgestaan, heeft dat impact op jouw leven of niet? En het is persoonlijk. God roept jouw naam. Hoor je zijn stem? Ik wil daarvoor bidden. Dat we allemaal de komende weken richting Pasen God mogen horen. Dat hij je naam roept. Laten we dat doen. Gauw God de Vader, Heer. Wat een bijzondere ontmoeting op zo'n bijzondere dag dat u had met Maria. Heer, we lezen het verhaal en denken, hoe kan het dat ze u niet herkend heeft? Heer, maar ik weet zeker dat er veel momenten zijn in mijn leven dat ik u ook niet herken. Veel momenten waar ik denk dat ik alles op eigen kracht lekker kan doen. En dat ik niet zie dat u bezig bent met mij. Heer, ik bid voor mezelf en voor iedereen hier, Heer, dat we uw stem mogen verstaan. Heer, als u Maarten roept, dat ik mag horen. En dat ik hoor dat u mij bij naam roept en mij ook kent. Heer, dat bid ik ook voor iedereen hier. U kent ons allemaal bij naam. Heer, roep ons. Vader, mogen we dan nadenken over wat het betekent. Over uw claim dat u opgestaan bent uit de dood. En als dat waar is, als Jezus opgestaan is uit de dood, wat dat dan betekent voor ons leven in 2016. Vader, als dat waar is en als uw zoon God is, Heer, dan sta ik flink in het krijt bij hem. En dan wil ik luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Niet omdat hij een wijs iemand is, maar omdat hij God is. Schepper van hemel en aarde. Heer, help mij. Kom ons tegemoet in ons geloof. Help ons om te geloven. En spreek tot ons.